Onze hulp en onze verwachting staan ook in deze morgen in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig goddelijk werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, willen wij met elkaar zingen uit Psalm 43 en daarvan het derde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door dien glans geleid tot uw gewijde tente weder. Dan klimt mijn bange ziel gereden ten berge van uw heiligheid, daar mij uw gunst verbijt. We noemden nu Psalm 43 en daarvan het derde vers. Gemeente, doen wij op deze morgen, tweede Pinksterdag, belijdenis van het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en zingen in antwoord daarop uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En daarna luisteren we naar het lezen van Gods heilig woord. En we doen dit vanmorgen uit Handelingen 4 en daarvan de versen 23 tot en met 37. We belijden het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en zingen daarna uit Psalm 27 het zevende vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing uit Handelingen 4, daarvan de versen 23 tot en met 37. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle lichten, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en is vlees geworden van den Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruistigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, en die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We lezen het woord des Heren in Handelingen 4 vanaf vers 23 aldus. En zij, losgelaten zijnde, kwamen tot de hunnen en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als zij dat hoorden, hieven zij eendrachtiglijk hun stem op tot God en zeiden: Heren, gij zijt die God die gemaakt hebt den hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt: waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeen vergaderd tegen den Heere en tegen zijn gezalfden. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, bij de Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen, en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing. En dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. En de menigte van degenen die geloofden, was één hart en één ziel. En niemand zeide dat iets van al hetgeen hij had zijn eigen waren, maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zovelen als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij en brachten de prijs der verkochte goederen en legden die aan de voeten der apostelen. En aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. En Jozes, van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijnde, een zoon der vertroosting, een leviet, van geboorte uit Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht dien en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Tot zover de schriftlezing. Verootmoedigen wij ons in gebed voor het aangezicht van de Heere. Heere, zo mogen wij vanmorgen komen met de gemeente van Middelharnis voor uw heilig aangezicht op deze tweede Pinksterdag. En wat getuigt dat alles dan van uw goedheid en van uw genade? Heere, want waaraan hebben wij het verdiend, dat wij nu weer opnieuw mogen luisteren naar uw heilig woord, dat gij opnieuw weer mest wilt leggen om onze levensboom. Heere, wat zijt gij goed, oneindig goed, dat gij vanmorgen dan al de roem en de eer die gij waardig zoudt ontvangen van ons. Maar nu weet gij dat wij een tong hebben die u niet kan loven, dat wij een stem hebben die u niet wil prijzen. Daarom bidden wij u vanmorgen om het werk van de Pinkstergeest. Heere, zoudt gij willen geven dat hij ons mag aanvuren. Wij hebben gelezen met elkaar dat gebed van de gemeente, daar op het tempelplein. O, wat een heerlijk gebed. Een gebed gewerkt door de Pinkstergeest. Een gebed om vrijmoedigheid. Heere, zoudt gij dat ook vanmorgen aan ons willen schenken. Die vrijmoedigheid om te mogen spreken. De volle raad Gods. Ook al is dat veroordelend. Ook al is dat afsnijdend. Ook al is dat schuldigstellend. Geef ons die vrijmoedigheid om dat woord eerlijk te brengen. Maar ook dat woord dat zo rijk spreekt van die gestorven Christus. Dat moest alles geschieden. Zo beleidde de gemeente naar de volle raad Gods. Ja, het was nodig dat uw lieve zoon zou komen naar deze aarde. Om daar te lijden en te sterven. Maar het was ook naar de volle raad Gods dat gij hem hebt verhoogd. Gij hebt het tot uw zoon gezegd. Sta op uit het graf. En de banden des doods zijn gebroken. En gij zijt uit het graf opgestaan. Maar niet alleen zijt ge opgewekt. Ge zijt door uw lieve vader ook verhoogd. En ge zit nu aan de rechterhand des vaders. O koning van de kerk. Tot u komen wij vanmorgen. Want gij zijt het die de Heilige Geest in volheid hebt mogen uitstorten. Als een verdienste op uw loon. Op het werk dat gij gedaan hebt. Mocht gij de Heilige Geest uitstorten, en daarom bidden wij u, Christus, tot ook vanmorgen uw geest uit. Dat hebben wij nodig, dat wij door uw Heilige Geest verlicht worden, niet alleen in het spreken, maar ook in het luisteren. Wilt gij dan vanmorgen zelf afdalen en in ons midden zijn? Wilt gij zelf de woorden op onze mond leggen? Heer, we hebben het zo nodig door u geleid te worden. Gij weet wat ons allemaal hindert, de vrees, de mensenvrees. Heer, onze onkunde, zoudt gij het alles weg willen nemen en wil ons zelf volmaken met u, zodat we zelf naar de achtergrond mogen gaan en dat uw woorden rijkelijk zou mogen werken in de harten van deze gemeente. Gij weet ook hoe we aan deze gemeente verbonden zijn. Heer, gij hebt ons hier zulk een goede tijd bereid. Ach, wat is dat een wonder. En daarom bidden wij u, Heere, zoudt gij dat alles nog eens dienstbaar willen stellen aan de verkondiging van uw woord, aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, gedenk dan deze gemeente. Gij weet hoe ze zijn opgekomen. Gij weet of er zijn die vanmorgen nog hun knieën gebogen hebben voor uw aangezicht. En die geworsteld hebben voor de prediking. Die geworsteld hebben voor hun eigen ziel. Die geworsteld hebben voor de gemeente van Middelharnis. Heere, zoudt gij dat gebed van uw kinderen vanmorgen, wat ze in de alle vroegte hebben uitgesproken voor uw aangezicht, nog willen zegenen. En al degenen die nou opgekomen zijn uit gewoonte, Heere, zou het voor hen nog eens een wonder mogen worden, dat ze als biddeloze mensen binnengegaan zijn, maar dat ze als bidders de kerk mogen verlaten, kloppende op hun borsten en zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. Zoudt gij vanmorgen uw kinderen willen gedenken, die zo van verre staan, die het maar niet kunnen zeggen, hij is de mijne, die nog zoveel strijd hebben in de toe-eigening van u, o koning van de kerk. Zoudt gij voor uw Sion, voor uw bekommerde volk vanmorgen nog een woord willen hebben van onderwijs? Zoudt gij ze vanmorgen nog de weg willen wijzen? En wees ook met uw kerk, die mag leven uit de verdiensten van u. Zoudt gij ze ook vanmorgen nog nader onderwijs willen geven? Want er kan nog zoveel zijn, Heer, aan zonden, aan ongerechtigheid die opgeruimd moet worden. Want wij hebben zulk een zondig vlees, dat steeds maar dat werk van u tekort doet. Heere, geef dan zo, dat we vanmorgen mogen luisteren naar uw stem. Wees ook met de jonge mensen vanmorgen. In het bijzonder willen wij hen aan u opdragen. Heere, gij weet in wat een moeilijke tijd dat ze leven. Houd ze toch staande dicht bij uw woord. Wilt gij ze vanmorgen nog gedenken? Spreek ook naar het hart van de jonge mensen, dat ze het mogen begrijpen. Wil ook daartoe geven dat wij het woord eenvoudig mogen brengen. Dat de kinderen het mogen begrijpen. Heere, geef dan dat uw woord rijkelijk mag werken. Ook in het harte van de ouders. Wilt gij ook hen gedenken bij het opvoeden van de kinderen? Wil hen wijsheid en kracht geven. Wees ook met hen die geen kinderen hebben. Heere, wat kan dat ook veel verdriet geven. Wees ook met die ouders die kinderen hebben, die van het spoor der vaderen afwijken, die de kerk de rug hebben toegekeerd. O, wat een verdriet kan er toch zijn. Wil dan ook zo met hen zijn. Geef dat ze veel mogen bidden voor hun kinderen. Wees ook met de ouderen. Wil hen ook nabij zijn. Wat kan er ook veel koudheid zijn, terwijl we zo dicht bij de dood zijn. Wil dan ook die koudheid wegnemen. Wil dan ook het stenen hart eens verbrijzelen. En op de dagen der ouderdom geven een hart wat u vreest. Omdat ze in de dagen van de ouderdom nog eens groen en fris mogen worden. Heere, zo dragen wij aan u op die noden hebben, die verlies hebben. Heere, gij weet welke wonden er ook in het midden van de gemeente geslagen zijn. O, zulke diepe wonden, heren, die toch telkens weer open gaan. Geef ook dat er vanmorgen troost mag zijn in het woord, ook voor die wonden. En dat we dat ook voor u neer mogen leggen, al de moeite, al het verdriet, al de zorgen die er zijn. Heren, zo komen wij met de gemeente voor uw aangezicht. Wees ook met de herder en leraar. Wilt gij ook hem gedenken, nu hij zo ver van ons verwijderd is? Maar gij weet ook dat zijn gedachten ook zullen zijn bij de gemeente. Heere, wil hem ook gedenken. Gij hebt hem zulk een grote plaats ook gegeven in onze kerken, zulk een verantwoordelijk werk. Ook voor de komende periode wil hem gedenken. Geef hem de rust die hij nodig heeft, omdat hij straks veilig in de gemeente mag terugkeren, om het werk wat gij op zijn schouders gelegd hebt te doen. Gedenk hem ook. Wees ook met onze broeder Kivit, die hier ook het woord mocht bedienen. Heere, wil hem ook gedenken. Gij weet ook voor ons wat een periode er voor ons ligt. Mogen we zo ook elkaar aan u opdragen. Heere, ga met ons. Wil zo met de hele gemeente zijn, met allen. Verlaat ons niet ook deze morgen. Breid gij uw vleugelen over ons uit. Heere, gij weet dat we het niet verdiend hebben. Heere, het kan niet om ons, maar het ziet alles op u. O God, verlaat ons niet. Om Jezus wil vragen het u. Amen. Gemeente, de tekstwoorden voor vanmorgen vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 4, en daarvan de versen 36 en 37, waar wij het woord Gods, onze tekst, lezen. En Jozes, van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus. Alzo hij een akker had, verkocht dien en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Doch zingen wij vooraf met elkaar ter inleiding op de prediking uit Psalm 135. We noemen nu Psalm 135, de versen 1, 2, 3 en 12. Prijs de naam van uw God, zeren knechten hier vergaat. Prijst zijn naam en wijs gebod. God is goed, looft hem tezaam, met gezang en snarenspel. Prijst zijn lieflijke naam. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. En ook het 12e vers, Sion, loof met dankbare stem God uw Heer, die eeuwig leeft. Psalm 135, de versen 1, 2, 3 en 12. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegave voor de Heere en zijn dienst af te zonderen. De collect is bestemd voor de kerk. De Heere zegene u en uw gave. Gemeente, is het ook voor u wel eens een vraag? Ja, worstelt u wel met die vraag? Heere, hoe komt het dat wij toch zo weinig horen van het doorbrekende werk des Heren in het leven van zijn kerk? Hoe komt het toch dat wij zo weinig horen van mensen die mogen weten van hun staat veranderd te zijn? Die mogen weten dat de Heer hun ontdekt heeft aan hun schuld en verlorenheid. Die afgesneden zijn van de oude Adam. En met een zekerheid en bewustheid weten mogen dat ze overgeplant zijn in die nieuwe Adam. De wijnstok Jezus Christus. Ja, wij horen wel dat de Heer werkt. Maar het lijkt wel of er een schaduw over ligt. Hoe komt het toch dat wij zo weinig horen van mensen die mogen spreken dat hun aandeel vast ligt in Christus Jezus. En dat ze met hem hun koning verbonden zijn. En dat ze mogen leven tot eer van de koning. Hoe komt het toch dat wij zoveel mensen spreken die zeggen ja, ik weet dat de Heer in mijn leven gesproken heeft. Maar ik sta nog zo voor die zaak. En als je dan vraagt, maar je bent op weg en reis naar de eeuwigheid. Hoe staat het dan met je ziel? Oh, en dat er dan zoveel schuchterheid is. Zoveel twijfel om rijk te spreken van die koning. Hoe komt het toch, gemeente, dat er zo weinig mensen zijn. Wanneer wij ze spreken, die kunnen spreken van de laatste godsontmoeting nog enkele dagen geleden. Wat horen wij toch veel mensen tieren op oude kost uit het verleden. En dat ze zo weinig kunnen spreken dat de Heere tot hun ziel gesproken heeft. Hoe komt het toch, gemeente, dat we zo weinig mensen ontmoeten die spreken wanneer komt die dag. Die verlangen naar de wederkomst van Christus en zeggen Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig. Hoe komt het toch, gemeente, dat we al die zaken zo weinig horen in het midden van ons vaderland. In het midden van de gemeente, hoe komt dat toch? En dan moeten we vanmorgen eens even stilstaan bij het leven van Maria Magdalena. Maria Magdalena, ze was door de Heere zo wonderlijk opgezocht. De Heer had haar verlost van 7 duivelen. En wat een betrekking had ze gekregen op de Heere. Ze kon de Heere niet meer missen en ze volgde hem waar hij heen ging. Ze was een van zijn trouwste discipelinnen geworden. Maar daar gebeurt iets in het leven wat ze niet begrijpen kan. En heel haar leven wordt in één keer omgekeerd. Want die meester die ze zo gevolgd heeft, die is daar gestorven aan het kruis. Hij is begraven en in een graf gelegd. En een grote steen is ervoor gewenteld. En er staan wachters voor het graf. En het graf is verzegeld. Oh, en hoe moet het nou verder? En nou weet ze er niets meer van. Ze kan er niks meer van bekijken. En daar gaat ze wenend over de aarde. O, mijn meester, waar is toch mijn meester? En als dan na 3 dagen en de Sabbat is voorbij. En het begint de dag te worden. Dan gaat ze met de vrouwen naar het graf. Ja, waarom? Om een dode Jezus op te zoeken. Om te wenen bij een dode Jezus. En hem nog de laatste eer te bewijzen door specerijen aan zijn lichaam toe te brengen. Om hem nog te balsemen. En als ze dan komt bij het graf. En ze ziet de steen afgewenteld, de wachters gevlucht. En de engelen spreken tot haar van dat heerlijke evangelie. Hij is niet meer hier. Maar hij is opgestaan en hij is u voorgegaan naar Galilea. Ach, dan kan ze er niks van begrijpen. En terwijl de vrouwen heen gaan en de boodschap verkondigen, dwaalt ze daar bij het graf rond wenend. En ze gaat opnieuw naar het graf. En ze wil opnieuw zoeken naar haar dode Jezus. En ze buigt opnieuw in het graf en ze ziet hem niet. En daar staat ze dan buiten bij het graf, wenende omdat ze Christus kwijt is. En dan komt hij tot haar, en dat is nou zo'n wonder. Dan komt Jezus tot haar en zegt, vrouw, wat ween je? En dan begint ze alles te vertellen. Ze zegt, ik ben mijn meester kwijt. Maar nu moet u eens opletten. Jarenlang heeft ze omgang met hem gehad. Jaren heeft ze mogen luisteren naar zijn lieflijke stem. Jaren heeft ze hem mogen volgen. En nu in haar diepste smart En hij spreekt tot haar en ze kent hem niet. Ze verstaat hem niet. Haar liefste meester houdt ze voor een hovenier, voor een tuinman. O, wat kan het volk van God toch ver van het pad af zijn. De meester spreken tot je hart en hem houden voor een tuinman. Hem houden voor een hovenier. O, en dan is het dat ontdekkende woord van de Heer Jezus. Dat woord waarin alles ligt van vermaning. Maria. Het is alsof de Heere zegt, Maria toch. Hoe kan dat nou, Maria, dat je zo met me omgegaan bent. En dat je vanmorgen mijn engelen, die ik vanuit een hemel heb gezonden, om jou het evangelie te verkondigen, niet hebt begrepen. En dat je hier nu mij, je meester, houdt voor een tuinman. Maria. Het is alsof de Heere vol van vermaning zegt tot haar, hoe kan dat nou toch, Maria? En wat lag er nou tussen de Heere en Maria? Niets anders dan ongeloof, gemeente. Niets anders dan de Heere niet op zijn woord kunnen vertrouwen. Dat had een scheiding gemaakt tussen Maria, die zo wonderlijk door de Heere was opgezocht, die zo met hem mocht omgaan, die hem zo kende. Dat lag er nu tussen, gemeente. Ongeloof, diepe onwetendheid, het woord des Heeren niet kunnen verstaan. En wat is er dan in het bijzonder nodig, dat de Heere zelf door de werking van zijn Heilige Geest ons komt te ontdekken, wat nu scheiding maakt tussen hem en ons. Waarom zo wij in het donker lopen, waarom wij zo vaak in het gemis lopen, hebben wij nodig het ontdekkende werk van de Pinkstergeest. Zoals we dat zagen in het leven van Maria, maar dat zien we ook in het leven van Jozef. En daarom willen wij vanmorgen uw gewijde aandacht bepalen bij het werk van de Pinkstergeest in het leven van Jozef. En onze tekst vindt u dan in Handelingen 4, de versen 36 en 37. En Jozef, een van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijnde, een zoon der vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus. Alzo hij een akker had, verkocht dien en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Wij willen uw aandacht vanmorgen bepalen bij het werk van de Pinkstergeest in het leven van Jozef. En dan drie gedachten. Dat werk is wonderlijk. Dat werk is ontdekkend en tenslotte dat werk is vruchtdragend. Het werk van de Pinkstergeest in het leven van Jozef. Drie gedachten. Ten eerste, het werk is wonderlijk. Ten tweede, het werk des geestes is ontdekkend. En ten derde, het werk des geestes is vruchtdragend. Onze eerste gedachte. Het werk des geestes is wonderlijk. Het is de Heilige Geest zelf die vanmorgen een mens een ogenblik in het middelpunt stelt. Niet omdat die mens zo belangrijk is, maar om het werk des Heren in die mens. Want wat is het dat het woord van God vanmorgen tot ons zegt? En Jozef. Het is dus de Heilige Geest zelf die Lucas heeft aangedreven om ons te bepalen bij Jozef. En wie is hij toch, die Jozef? En dan moeten wij vanmorgen in het bijzonder opletten dat de Heere deze evangelist Lucas begenadigd heeft met een zeer groot verstand. Wij weten allen dat hij arts was. En daarom is ook zijn evangelie en ook deze brief of dit boek der Handelingen vervuld met details. Vanuit zijn werk als arts moest hij letten op de kleine dingen, op de details. En we zien dat ook in de beschrijving die hij hier geeft van Jozef en Jozef. Allereerst dan even naar zijn naam. Jozef zouden wij ook kunnen vertalen met Jozef. Het is dus een Joodse naam en Jozef. En misschien dat de kinderen wel weten wie er in het woord van God allemaal Jozef heette. Wie was de eerste in het woord van God met die naam? Wel, dat was de oudste zoon van Rachel. Rachel die had zo verlangd naar kinderen. En dan krijgt ze van de Heere na zo'n lange tijd van wachten een zoon. En ze noemt hem dan Jozef. En in die naam ligt een gebed. Want die naam betekent de Heere voegen er nog één bij. Dus heeft deze zoon van de Heere gekregen. En u vraagt ze: Heere, mag ik nog een kind? En daarom noemt ze hem Jozef. En de Heere heeft dat gebed van haar willen verhoren. Want later mag ook Benjamin geboren worden. Het is dus een Joodse naam die hij draagt, Jozef of Jozes. En dan staat er dat hij is afkomstig van Cyprus. Dat is een eiland in de Middellandse Zee. En u zult zich afvragen, hoe komt nou deze Joodse familie daar in de Middellandse Zee terecht? Wel, enkele eeuwen voordat het Nieuwe Testament geschreven is, zo in de 4e eeuw, heeft Alexander de Grote de toenmalige wereld veroverd. En hij heeft een nieuw groot rijk gesticht waarvan hij de machthebber was. En hij heeft ook Israël ingenomen. En er ontstond dus een groot wereldrijk. En om het duidelijk te maken voor de kinderen, we zouden kunnen zeggen, er ontstond een groot verenigd Europa. Eén groot wereldrijk was ontstaan. En wat zie je dan? Dat zie je ook in onze dagen, dat de internationale contacten toenemen. Dat mensen hun land verlaten en zich elders gaan vestigen. Wel, zo geschiedde dat ook in die tijd van Alexander de Grote. Vele Joden vertrokken vanuit Israël het nieuwe wereldrijk in. En zo kwam ook deze Joodse familie terecht in Cyprus. En we hebben vorige zondag of afgelopen zondag van het Pinksterevangelie gehoord. Wel, toen hebt u ook gehoord hoe velen daar waren, Parthers en Meders. Ze zijn gekomen vanuit al die windstreken waar ze geleefd hebben, terug naar Jeruzalem om daar het paasfeest en het Pinksterfeest te vieren. En als ook Paulus op weg gaat om de zendingsreizen te volbrengen, dan zien wij dat overal waar hij komt, hij synagogen aantreft. Dus dat betekent dat die Joden dus overal in dat wereldrijk woonden. En we noemen dat ook wel met een moeilijk woord. Ze woonden in de diaspora, in de verstrooiing. En zo woonde dus ook deze Joodse familie waaruit Jozef vandaan komt in Cyprus. En nu is het zo wonderlijk dat de Heere met deze Jozef zulk een wonderlijke weg gaat. Want zo noemden wij ons eerste aandachtspunt, het werk des geestes is wonderlijk. Want deze Jozef, hoewel hij afkomstig is uit Cyprus, is hij daar niet gebleven. Nee, de Heer heeft door zijn Heilige Geest hem geleid naar Jeruzalem. Want van deze Barnabas, van deze Jozef zal gelden, wat ook eenmaal van Paulus geldt. Want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen. En daarom moest ook deze Jozef vanuit Cyprus komen naar Jeruzalem. En hij is ook gegaan. En in Jeruzalem, en dat gaat zo, dat weet u ook. Als u zelf vertrekt of uw kind gaat studeren in een grote stad, dan kijk je allereerst of er familie is in die stad. Wel, toen Jozef daar kwam in Jeruzalem, trof hij daar ook familie aan. Want wie woonde daar wel? Zijn neef Johannes Marcus, de schrijver van het Marcus-evangelie, woonde daar in Jeruzalem. En ook zijn moeder van Johannes Marcus woonde daar, Maria. En van deze Maria is bekend dat zij haar huis beschikbaar stelde voor de gemeente. Want dat weet u wel als goede Bijbellezer, dat Petrus toen hij in de gevangenis zat, er in het huis van Maria een gemeente samengekomen was om te bidden, om de Heere te smeken om de verlossing van Petrus. En in dat huis van Maria, zouden wij mogen zeggen, was een christelijke huisgemeente. En het is die wonderlijke leiding Gods dat ook deze Jozef vanuit Cyprus komende daar werd toegevoegd. En het is zeker zo dat deze Maria en ook Johannes Marcus met hem gesproken hebben over de Heer Jezus Christus. En de Heer heeft dat gesprek willen zegenen. En ook deze Jozef mocht worden toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. Maar dat niet alleen. De Heer had hem begenadigd met grote gaven. Want deze Jozef heeft van de apostelen een bijnaam gekregen. Hij was opgevallen in de gemeente, want wat lees ik? En Jozes, van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijnde, een zoon der vertroosting. Wonderlijk toch, de wegen des Heren, gekomen vanuit Cyprus, in aanraking gebracht met het woord des Heren, tot bekering mogen komen en dan in de gemeente mogen arbeiden met grote gaven. Zulke gaven dat hij daardoor een nieuwe naam kreeg. Barnabas, zoon der vertroosting. En zo mocht hij gaan in de gemeente van Jeruzalem met gaven der vertroosting. En wat is dat noodzakelijk, gemeente? Want wat is er toch veel verdriet in de gemeente des Heren. Wat zijn er toch veel moeite. Wat zijn er toch veel tegenheden ook in het leven van Gods kerk. Wanneer de jonggehuwden het huwelijksformulier lezen, dan begint dat huwelijksformulier zo heel eerlijk, overmits de jonggehuwden veel moeite en tegenheen overkomen. En ieder van ons die hier zit weet dat toch. Wat een kruisen dat er in het leven geslagen kunnen worden. En geldt dat ook niet ook voor deze gemeente. Wat een wonden, wat een verdriet. Wat een vermoeite is er ook in deze gemeente. En wat is het dan groot dat de Heere daarvan afweet. Want dat is het allergrootste. Dat de Heere het zegt. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. En wat zijn er toch veel die dat moeten zeggen, ja, dat ben ik. Zo'n verdrukte, zo'n door onweder voortgedrevene, zo'n ongetrooste. En wat ligt er dan voor zulke een heerlijke beloften? Zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en ik zal u op saffieren grondvesten. En hoe doet de Heere dat nou? Hoe gaat de Heere dat woord in het leven van zulke ongetrooste, van zo'n onweder voortgedrevene waarheid maken? Wel, daartoe zendt hij nu zijn dienaren uit. Daartoe zendt hij de ambtsdragers uit, de ouderlingen. Daartoe zendt hij de diakenen uit, de dienaren van het woord. Om met dat woord des Heeren te komen bij ongetroosten. Want dat heeft Jesaja al gezegd van dat werk. Want wat mogen ze gaan zeggen? Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. O, wat zorgt de Heere toch wonderlijk voor zijn kinderen. Voor die onweder voortgedrevenen, voor die ongetroosten zendt hij nu zulke Barnabassen met woorden van troost. Om zijn aangevochten kerk te ondersteunen in het strijdperk van het leven. Om hen het woord des Gods te doen horen en zeggen, Sion, uw strijd is vervuld. O wonder van genade, wonderlijk werk van Gods geest. Daartoe heeft de Heere nu deze Barnabas willen gebruiken. En als nou het volk des Heeren zulk een troostwoord mag ontvangen, wat is dan dat wonderlijke effect daarvan? Als nou zo'n dienaar des woords vanuit dat heerlijke woord van God zulk een troostrijke belofte mag brengen bij het hart. Wat is het dan? Dan lezen wij dat David zegt, Heere, gedenk nu aan dat woord tot uw knecht gesproken, op het welk gij mij hebt doen hopen. Dit is mijn troost in mijn ellenden, want uw toezegging heeft mij levend gemaakt. Ziet u nu hoe het woord van God werkt? Als er dan door zo'n zoon der vertroosting een woord van troost gebracht mag worden, dan gaat de kerk des Heren met zulk een woord terug, niet naar die ambtsdrager, die valt geheel weg. Maar met dat woord gaan ze naar de zender en zeggen, Heere, gedenk toch aan dat woord waaruit ik troost mocht putten. Heere, dat woord wat gij gesproken hebt, op dat woord heb ik gehoopt, o Heere. Dat woord is troost in mijn ellenden, want het zijn uw toezeggingen, die hebben mij levend gemaakt. Zo mocht Barnabas in de nieuwtestamentische gemeente rondgaan. Want wat zeggen de kanttekenaren van hem? Dat hij heeft die naam ontvangen vanwege zijn bijzondere gaven die hij had om mensen uit Gods woord te troosten en te vermanen. Dat schrijven de kanttekenaars erbij. Troosten en vermanen. Want in het Grieks is dat het één en hetzelfde woord. troost en vermaan. Dat gaat bij elkaar. Want Gods volk, en dat zullen we ook straks horen, heeft nog zoveel vermaningen nodig op de weg des Heren. Hij is dus genoemd een zoon der vertroosting. Broeders Kerkeraad, mag dat nou ook van u gezegd worden. Ouderlingen, als je op de huisbezoeken gaat, mag het dan ook zo zijn dat ge zijt een broeder der vertroosting. En ook diakenen, dat geldt ook van u. Want het formulier zegt dat ge niet alleen met gaven moet komen, maar ook met troostrijke woorden. O, en als dat u nou vanmorgen in het gemis stelt en zegt, Heere, ben ik nu ook zo'n Barnabas? Ben ik nu ook in mijn ambtsbediening een zoon der vertroosting? Zoek het dan toch bij die Pinkstergeest, Barnabas, al voorgesteld. En nu geldt van mij dat ik geen woorden van vertroosting spreken kan. Zoek het dan toch bij de Heere. En dat geldt ook van uw gemeente. Bid u ook voor uw kerkenraad, voor uw dienaar. Of hij mag zijn een ware zoon der vertroosting. Want wij hebben toch gezegd dat dat de weg is waarin de Heere werkt. Dat gij troost ontvangt in de weg van de ambten. In de weg van de bediening van het woord. En dat ge met dat ontvangen woord terug mag komen bij uw zender. Bid dan veel voor hen die worden genoemd zonen der vertroosting. Gemeente, zo zeiden we in onze eerste gedachte. Wonderlijke leidingen Gods. Trooster geworden, afkomstig vanuit Cyprus. Maar nu onze tweede gedachte. Want wat voegt Lucas daaraan toe? Wat gaat Lucas nu zeggen van deze zoon der vertroosting? Iets heel wonderlijks. Alzo hij een akker had, verkocht dien. En deze gedachte brengt ons bij onze tweede gedachte. Het ontdekkende werk des Heren in het leven van Barnabas. Gemeente, waarom schrijft nu Lucas die woorden erbij en Jozes, alzo hij een akker had? Want dat is des te meer opmerkelijker als wij lezen wat eraan vooraf gaat. Want wat staat er in vers 34? Want zovelen als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij. Dan rijst toch de vraag, waarom moet nu Jozef apart genoemd worden? Waar verdient hij dat aan? Waarom heeft de Heere de Heilige Geest aangestuurd om Lucas dit erbij te laten voegen? Alzo hij een akker had, verkocht dien. Al die anderen worden niet met name genoemd. En waarom heeft nu de Heilige Geest deze man naar voren geschoven, als het ware het licht op deze Jozef laten vallen? Wat is toch de bedoeling geweest van de Heilige Geest? Waarom heeft hij al die anderen niet genoemd met name? En waarom moet deze ene wel genoemd worden? Wel, er zijn vele verklaarders geweest die zich met deze vraag hebben bezig gehouden. Die gezegd hebben, hoe kan dat nu dat deze Jozef alleen genoemd wordt? Want alle anderen hebben toch ook akkers verkocht. En dan zijn er ook vele verklaringen gezocht, gemeente, om deze vraag te beantwoorden. En ik wil u die verklaringen natuurlijk niet allemaal noemen. Toch wil ik er u één niet onthouden. Zoals we zeiden, was deze Jozef een man uit de verstrooiing, uit de diaspora. En nu waren er vele Joden die de Messias nog verwachten. En nu geloofden zij als de Messias weder zou komen, dat dan de doden uit de graven zouden worden opgewekt. En nu geloofden zij daarbij dat deze Messias zou wederkomen in Jeruzalem. En wat dachten die Joden nou die in de diaspora, in de verstrooiing woonden? Als wij dan hier begraven liggen in Cyprus of in Macedonië of waar dan ook. Voordat wij dan bij die Messias zijn, moeten wij grote reizen maken. Kom, laat ons toch een akker kopen in Jeruzalem en laat ons daar begraven worden. Dus vele Joden in de diaspora hadden dus een akker, een begraafplaats gekocht in Jeruzalem, om daar begraven te worden. En zo geloofden zij dan, als de Messias wederkomt en hij zal al de doden opwekken, zouden zij een van de eerste zijn die de Messias mochten ontmoeten. En nu zeggen de verklaarders hiervan dat deze Jozef door het verkopen van die akker een duidelijk teken gaf dat hij brak met het oude Joodse geloof. Zij zien dus in het verkopen van die akker een geloofsdaad van Jozef, een zichtbaar teken dat hij brak met het geloof van de komende Messias, omdat hij Jezus Christus beleed de gekomen Messias te zijn. Zo zeggen dus de verklaarders, is het verkopen van deze akker door de Heere genoemd bij Jozef een duidelijk teken aan de bevolking. Ik verwacht geen komende Messias meer, maar mijn Messias is reeds gekomen. De gekruisigde Christus is mijn Messias. En hoewel deze verklaring, gemeente, niet in strijd is met het woord van God, moeten wij toch zeggen dat ze geen steun vindt in de schrift. Daarom, gemeente, moeten wij opnieuw letten naar onze tekst. En opnieuw terug naar de tekst. Want zo zeiden wij, Lucas heeft geen enkel woord te veel geschreven. En er is nog één woordje wat wij nog niet hebben behandeld. En dat ene woordje zegt het volgende. En Jozef, een leviet. En wat betekent dat nou? Een leviet. En waarom heeft nu Lucas dat erbij geschreven, een leviet? Wel, dan moeten wij terug naar het Oude Testament. En dan weten de kinderen vast wel wat een leviet is. Een leviet, het woord zegt het al, is een nakomeling van Levi. En toen het volk des Heren uitgeleid was uit Egypte, en ze zich gingen voorbereiden op de inkomst in het beloofde land, heeft de Heren aan Mozes bevelen gegeven hoe het land zou verdeeld worden. En dan lezen wij dat alle stammen land krijgen. Ruben krijgt een gedeelte, Dan krijgt een gedeelte, Jozef krijgt een gedeelte, de kinderen van Benjamin, alle krijgen ze een stuk in het beloofde land. Maar dan zegt de Heere van de Levieten, zij zullen niet erven. Wat staat er letterlijk in Numeri 18? Daarom heb ik tot hun gezegd, dat is de stam van Levi, zij zullen in het midden der kinderen Israëls geen erfenis hebben. Zij mogen dus niet erven. Zij krijgen van de Heere geen deel. En ook in Deuteronomium 10 herhaalt de Heere dat. Daarom heeft Levi geen deel, nog geen erven met zijn broederen. O, de Heere maakt een afzondering met de volgelingen van Levi, met de nakomelingen. Zij mogen niet erven. Ja, staat er zo heel duidelijk. Zij zullen niet erven met hun broederen. Zij zullen geen deel hebben in Israël. Heere, waarom doet u toch zulk een wonderlijk werk met deze priesters en deze levieten, met deze nakomelingen van Levi, met deze zonen van Aaron enerzijds, die in de priesterdienst mogen werken, en de anderen, de levieten, als hulpen in die dienst, als uitleggers van de wet, als onderwijzers voor de kinderen. Waarom krijgen deze levieten nu geen deel? Waarom mogen zij nu niet erven met zijn volk in het beloofde land? Wel, zegt de Heere, ik ben hun erfdeel. Is dat niet een wonder voor de kinderen van Levi? Zij hoeven niet te erven met het volk van God, maar de Heere is hun erfdeel. Zij mogen leven van het heiligdom. Zij mogen leven van de offeranden. O, wat een heerlijke plaats krijgt het volk van Levi. De kinderen van Levi, zij hebben geen aardse bezitting, maar ze hebben een bezitting veel heerlijker. De Heer en zijn dienst, daar mogen zij van leven. En wat ligt daar niet een heerlijk beeld in voor de kerk des Heren? Zij hebben ook geen deel met de wereld. Zij erven niet met de wereld, maar ze mogen leven uit de verdiensten van een ander. Ze mogen leven uit het offer van Christus. Wat een bevoorrecht volk is dat toch. De wereld ze erft en ze is maar druk bezig met de erfenissen te verdelen. Maar het volk van God heeft een schat in de hemel waar nog mot nog roest verteren kan. De kinderen van Levi, geen erfdeel hier op aarde, maar levend uit de verdiensten van de Heer Jezus Christus. En wat lees ik nu en gaan we weer terug, gemeente, naar onze tekst. En Jozef, een leviet, alzo hij een akker had. En daar, gemeente, hebt u nu het ontdekkend werk des Heren in het leven van Jozef, want deze zoon der vertroosting leefde niet naar het woord des Heren. Deze Jozef was ook een voortreffelijk getuigenis van staat. Hij is het die in tegenspraak met het woord des Heren een akker had. Terwijl de Heere gezegd had dat het een eeuwige inzetting is. Een altoos durende inzetting. Van geslacht tot geslacht was er in het leven van dit kind van God een zonde. Hij overtrad het gebod des Heren dat hij als leviet toch een akker had. Dat hij toch een stuk grond gekocht had. Dat het niet voldoende was om uit het offer te leven, maar hij had nog een akker gekocht. Gemeente, wat een wonder dat de Heere dit naar voren haalt om te laten zien. Alzo hij een akker had, deze zoon der vertroosting leefde niet naar het woord des Heeren. Hij leefde niet uit de verdienst alleen van een ander, maar zijn hart was nog gehecht aan aardse goederen. Alzo hij een akker had. En dan is het woord des Heeren zo, dat de Heilige Geest met zijn verlichtend werk, ook na ontvangen genade, opnieuw schijnt in het hart van Jozef. En zegt Jozef, jij hebt een akker, Jozef. En dat kan niet samengaan. De vreze des Heeren kan niet samengaan met het overtreden van mijn heilige wet. Die goed is, Jozef, je hebt een akker. En misschien zal Jozef wel gezegd hebben, ja, maar dat is een voorvaderlijke bezitting. Die akker is al geweest van mijn vader, misschien wel van mijn grootvader. Nee, de Heere snijdt al de tegenspraak af. Die akker moet verkocht worden. Die akker kan niet bestaan met het leven, met de vrezen des Heeren. Jozef, je zult je akker moeten verkopen. O, de Heere gaat voort met het ontdekkend licht in het leven van zijn kinderen. Hij gaat ook voort met het ontdekken van de zonden, die er nog zoveel kunnen zijn in het leven van Gods kinderen. Nog steeds dat hinken op twee gedachten, niet radicaal kunnen breken met de wereld. Nog zoveel heimelijke zonden in zich omdragen. En wat hebben wij dan juist op deze tweede Pinksterdag nodig? Dat de Heere met zijn ontdekkend licht gaat schijnen in ons leven. Er kunnen nog zoveel dingen zijn waar het volk des Heeren aan vastzit. En wat kunnen we toch nog veel bezig zijn, vaders in de gezinnen, met ons werk. Dat we niet onbekend zijn met het werk des Heren in ons hart. Maar wat worden we toch nog vaak bezig gehouden met ons werk. En wat zijn we toch vaak druk met goede dingen. Maar het leidt ons af van de Heren. Want we hebben ons hart er zo op gezet. En dat kan niet, gemeente. Daar moet een breuk komen. De akker moet verkocht worden. Zo is het geschied in het leven van Jozef. Moeders, wat kunnen we toch veel bezig zijn met het welzijn van onze kinderen. Wat kunnen we toch arbeiden in het huis. Wat kunnen we toch sloven van de vroege morgen tot de late avond. En wat kunnen we menen dat we daar veel goed mee zijn. Wat kunnen we in de weer zijn met de kleding van onze kinderen, de opvoeding, de zorgen van onze kinderen. Maar hoeveel tijd is er nou voor de dienst des Heren? Zeg het eens, moeders. Kijk nou eens naar de tijd die je bezig bent. Met de dingen van Gods koninkrijk afgezet tegen de tijd die je druk bezig bent met je gezin. O, de akker moet verkocht worden. Waar gaat ons hart heen? Ook al mogen we de Heere vrezen. De Heer, hij heeft het ontdekt in het leven van Jozef. Jozef, dat kan niet. Die akker moet uit het leven van je weggedaan worden. En we zien dat ook in het leven van David. O, David, hij was toch een kind des Heeren. Ja, hij was een beminde van de Heere. De Heer had hem hartelijk lief. Maar wat gebeurt er in het leven van David? Daar komt de zonde met Uria. Daar komt de zonde met Batseba. En David, hij leeft er overheen. Totdat het werk van de Pinkstergeest ook in het leven van David komt. Want wat horen wij hem zeggen? Door de mond van Nathan. David, gij zijt die man. O, en die ontdekkende pijl, die treft doel. Het is hetzelfde woord wat de Heer Jezus zegt. Maria. O, wat moeten Gods kinderen dan ontdekt worden? Jozef, je hebt een akker. O, en als dan het woord des Heeren doel treft in het leven van zijn kinderen. En ze worden ontdekt aan die overblijvende zonden. Dan gaan ze het bewenen en zeggen het. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Zo horen we David smeken in Psalm 51. Ai, laat mij uw heilige geest toch niet scheiden. O, dat ontdekkend werk van die geest, Heere. Ik heb dat wel verdiend als ik zie wat u aan mij gedaan hebt. En als ik dan zie wat een boezem zonde ik nog aan de hand hou. Heere, neem toch uw heilige geest niet van mij. Want die, hoort je het, die alleen kan mij weer terugbrengen op het rechte spoor. David moest teruggebracht worden op het rechte spoor. Maria moest teruggebracht worden op het rechte spoor. En ook Jozef teruggebracht worden op het rechte spoor. En dat gaat in de weg van schuldbelijdenis. Want de ganse kerk gaat het belijden. En David voorop, gevolgd door Maria. Gevolgd door Jozef, gevolgd door de ganse kerk. Als het zingen bekend, o Heer. Aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed, na ernstig overleg, mijn boze daan. Gij naam die gunstig weg, gemeente. Stemmen wij in met de schuldbelijdende kerk. En zingen met elkaar uit Psalm 32. Het derde vers bekend, o Heer. Aan u oprecht mijn zonden. Psalm 32, het derde vers. Zo, wanneer de Heilige Geest in het leven van Gods kinderen komt en hen ontdekt aan het overgebleven zondige bestaan. Dat zondige bestaan wat zulk een scheiding kan maken tussen God en hun ziel. Dat zondige bestaan wat hun zulk een dor en droog leven geeft. Hun bestaan waarin ze zo weinig kunnen bidden zoals ze eerst gebeden hebben. Dat ze zo weinig kunnen luisteren zoals ze vroeger geluisterd hebben. Dat ze merken dat de Heere steeds meer van hen gaat wijken. En als er dan dat wonder gebeurt dat de Heere erop terugkomt. En dat de Heere door het licht van zijn Pinkstergeest laat zien waar het aan ontbreekt. Dat nader ontdekkende werk van Gods geest. Dat, zeiden wij, drijft uit tot de schuldbelijdenis. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed, na ernstig overleg, mijn boze daan. Gij naam die gunstig weg, gemeente. En als nou die schuldbelijdenis met tranen voor het aangezicht van de Heere beweend is, blijft het dan daarbij? Nee, gemeente. Want dan komt het ook met een daadwerkelijk breken met de zonden. Want wat lees ik van Jozef? Alzo hij een akker had, verkocht dien. Ja, het bord is in de tuin gegaan te koop. En hij heeft de akker verkocht. En heeft hij dat nu in eigen kracht gedaan? Kinderen, Jonge mensen, als de Heer je ontdekt aan je zonde bestaan, kun je dan in eigen kracht breken met de zonden? Kun je dan zeggen, nou ik stop ermee, want de Heer heeft me laten zien? Nee, want je zult merken dat als jij tracht te breken, dat het niet lukt. Want wat heb je dan nodig? Niet alleen dat ontdekkende licht van de Heilige Geest, maar je hebt ook zijn genade, zijn kracht nodig. En dat heeft de Heer Jezus nu zo wonderlijk beloofd aan zijn discipelen. Want wat heeft hij gezegd? Wacht hier totdat gij zijt aangedaan met de kracht uit de hoogte. Het is diezelfde Heilige Geest die ons niet alleen ontdekt aan onze zonden, maar het is die geest die ons de kracht geeft om te breken met de zonden. Want Jozef kon die akker zelf niet verkopen. En jonge mensen, je kunt zelf niet breken met de zonden. En laat dat je nou brengen in de nood en zeggen, o God, nou ben ik ontdekt aan wie ik ben, maar ik kan niet breken, heren. Want mijn hart heb ik erin tegen. Ik heb mijn vlees erin tegen, ik heb alles erin tegen. Om te breken met de zonden, heren, nou heb ik één ding nodig. Dat is dat ik aangedaan word met kracht uit de hoogte. O Heere, geef u mij toch de kracht om te breken. En dat mocht Jozef doen. Alzo hij een akker had, hij verkocht die. En dat geeft zulk een vreugde, gemeente. Als de kerk des Heren in de kracht des Allerhoogsten een overwinning mag behalen. En de Heere komt opnieuw terug met zijn liefde. O, dan kunnen ze alles missen. Dan hebben ze niets meer van de wereld nodig. Want dan heeft de Heere weer intrek genomen in hun hart. En als de Heere intrek neemt in je hart, is er nergens anders plaats voor. Want toen Jozef die grote zak met geld ontving, toen heeft hij geen ogenblik gedacht, jongen, wat een hoop met geld. Wat kan ik daar toch allemaal niet mee doen? Nee, want de Heere was teruggekomen in zijn hart. En dan kun je van alles afstand doen wat de wereld biedt. En met de grootste vreugde in zijn hart heeft hij gezegd, Heer, ik geef het aan u. Heer, ik hoef niets van de wereld, want ik heb gedacht dat ik uit u moest leven en uit de akker. Heere, maar u hebt gezegd dat ik geen akker mag hebben, want u bent mijn deel. Ja, Heere, u bent alleen mijn deel. Hier hebt u alles terug. En hij mocht de akker en de opbrengst teruggeven aan de Heere. En hij legde het zo neer aan de voeten van de apostel en zeggen, hier heb je het, want ik hoef het niet meer te hebben. Ik heb de wereld achter me gesloten en Christus is teruggekomen. En nu, gemeente, en als dat nou gebeuren mag in je leven, en je mag nog weer eens opnieuw dat verbond met de Heere vernieuwen, en je krijgt weer kracht vanuit de hoogte om de Heere met vernieuwde kracht te gaan dienen, dan valt alles weg. Alle tegenspoed, al het verdriet, alles wat de wereld biedt. Je kan een ogenblik het weer loslaten, je wordt er weer bovenuit getild. En dat zien wij nou in het leven van deze Barnabas. Want de Heere gaat hem gebruiken als een apostel der heidenen. Want als wij het schriftgedeelte nazien en ook de verdere geschiedenis in Handelingen, dan lezen wij zo vaak Barnabas en Paulus. Hij mag in het begin van de evangelieverkondiging een heerlijke en een grote plaats innemen. En dat geschiedt, gemeente, en dat bracht ons ook bij die derde gedachte. De heerlijke vruchten in het leven van Barnabas. Want Barnabas, hij mag, wanneer Paulus terugkomt uit Damascus en Paulus komt in de gemeente van Jeruzalem, wat gebeurt er dan? Dan zijn ze allemaal bang van Paulus. Dan zeggen ze allemaal tegen elkaar, pas op, daar heb je die vervolger. Daar heb je die man die mijn vrouw in de gevangenis geworpen hebt. Daar heb je die man die mijn kinderen heeft gekastijd. Weg met hem, weg met die Paulus. Hij kan wel zeggen dat hij bekeerd is, maar ik geloof er niks van. En wie is het dan, gemeente, die verlicht wordt door de Heilige Geest en zegt, nee, gemeente, fout, mis. Deze Paulus is een uitverkoren vat van de Heere. Wie is dat die dat licht krijgt? Dat is Barnabas. Barnabas mag in de gemeente van Jeruzalem zeggen, deze Paulus is een uitverkoren vat. Hij zal de naam des Heeren dragen onder de heidenen. En Barnabas mag dat licht krijgen. Rijk geestelijk inzicht mag hij van de Heere ontvangen. En als straks de zending gaat aanvangen, dan is het de gemeente die Barnabas wegzendt samen met Paulus. En dan mogen zij de zending gaan bedrijven. En wat is het dan wonderlijk als we lezen, wanneer hij dan dat werk mag gaan aanvangen. En hij gaat naar Antiochieën en later ook naar Cyprus. Wat lezen wij dan? Hij vermaant, daar hebt u het weer. Hij vermaant en vertroost die gemeente allen om met een voornemen des harten de Heere trouw te blijven. En dan, oh wat zal dat voor Barnabas toch een eeuwig wonder zijn geweest. Wat laat de Heere dan van deze getrouwe dienstknecht opschrijven? En dat zegt niet een mens, maar de Heilige Geest zelf. Want hij, Barnabas, was een goed man en vol des Heiligen Geestes en des geloofs. O, als de zonden uit het leven van Gods kinderen gebannen worden en ze mogen in de kracht des Allerhoogsten de zonden overwinnen, dan is er ruimte voor de Heere. Want de Heere duldt niet dat er ene zonde naast hem is. Maar als dan die zonden ook eens een ogenblik weg mag geraken, dan geeft de Heere zoveel en ruim. Hij was een man vol des Heiligen Geestes en des geloofs. En nu moet je eens lezen. En de Heere werd een grote schare toegevoegd. Wat zal dat voor Barnabas toch een wonder geweest zijn, dat hij nu daartoe door de Heere gebruikt is. Hij, die man die niet voldoende had aan de dienst des Heeren, maar een akker moest bezitten. Hij is nu gebruikt door de Heere. En de Heere werd een grote schare toegevoegd. We zouden nog veel meer vruchten uit het leven van Barnabas kunnen noemen. Hij wordt afgevaardigd naar het apostelconvent. Hij wordt gebruikt om een inzameling te houden voor de gemeente te Jeruzalem. En als hij weer komt in de synagogen van Antiochië, dan lezen wij dat de oudsten tot hem komen en zeggen: mannenbroeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt. En dan mag Barnabas opnieuw weer spreken als die uit het stof verrezen zoon der vertroosting. O, hij zal het uit zijn eigen leven zeggen. Hij zal ze uit hun eigen leven vermanen en zeggen: hier staat er een op de kansel. Dat is er ook een die altijd geprobeerd heeft de Heere te dienen en de wereld aan de hand houden. Hij zal uit zijn eigen leven kunnen zeggen: gemeente, breek met de zonden. Breek met dat overgebleven zondige bestaan. Laat los en het zal losgelaten worden. Drijf alles uit, want het kan niet samengaan. O gemeente, hoe zal hij met kracht gesproken hebben? Hij kon het verkondigen dat wanneer de zonden losgelaten mogen worden, de Heer opnieuw rijk wil werken door de Pinkstergeest. Hij zal tegen de gemeente zeggen dat die zonden het zijn, die scheiding maken tussen God en je ziel. Het zijn de zonden van ongeloof. Het zijn de zonden van begeerten. Het is de zonden, je boezem, zonden van wellust. En we zouden vele zonden kunnen noemen waarin de kerk des Heren nog veel heeft tegen te strijden. Maar de kerk des Heren is vaak zo verflauwd in de strijd. Ze laat dat zondige bestaan zo binnenkomen en dan maar klagen dat het zo'n donkere tijd is. Ja, gemeente, het is zeker een donkere tijd. Maar de kerk des Heren moet op de schuld komen, op de knieën, omdat ze zo wereldsgezind leeft. En dat kan op allerlei manieren, gemeente. We kunnen, zo zeiden we als huisvaders, o, zo druk zijn met allerlei goede instellingen. We kunnen in zoveel besturen zitten en maar klagen over de donkerheid van de tijd. Maar er wordt geen tijd gezocht om de Heren te zoeken. Er wordt niet gebroken met de zonden. We offeren nog steeds op het altaar van ons werk. En daar buigen we voor ons. Maar gemeente, wanneer de Heere eerlijk maakt in het leven van zijn kerk en ze zien al die overgebleven zonden, ze zien die bron van vuiligheid alles opspuiten aan begeerte, o, vraag dan toch veel. O, om dat ontdekkende licht en zegt: o Heere, ontdek mij toch wat er aan overgebleven zonden is. Heere, maak mij toch oprecht. En straks zullen we het opnieuw bidden met de Heere. Heere, doorgrond mijn hart en ken mijn. Want is er iets, Heere, wat een schadelijke weg is, leid mij toch weer op die effen baan. Is dat ook uw gebed, kerk des Heeren, om opnieuw weer op dat rechte spoor geleid te worden, om eens hartelijk te mogen breken met alles wat er tussen God en je ziel staat? Vraag dan thuis, straks gekomen, om dat ontdekkende licht en zegt: Heere, zijn er nog akkers in mijn leven? Zijn er nog dingen waar ik zo vast aan houd, die zo'n scheiding maken tussen u en mijn ziel? Wees dan eerlijk en buig je knieën voor de Heer. En zeg: Heere, ontdek me toch aan mijn zondige bestaan. Want ik voel dat gij het niet zijt, maar ik ben het, Heere. die scheiding maakt tussen u. Dat gij zo weinig uw stem verheft in mijn leven, dat is mijn schuld. Heere, gij weet dat mijn hart nog zo verknocht zit aan de wereld. Heere, maak me toch los van al die dingen. En geef dat ik als een Barnabas er eens te koop op mag zetten. En dat ik mag zeggen, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik heb Christus verkoren en de wereld die is verloren. Dat is het, gemeente. Daar moet het op aankomen, ook in Middelharnis. En als dat zal gebeuren, gemeente, als de kerk van Middelharnis op de knieën mag komen voor de Heer en zeggen, Heere, wij hebben nog zoveel akkers, dan zal er ook een terugkeer zijn van de Heer. Dan zullen de gesprekken weer opnieuw komen over de laatste godsontmoeting. Dan zal er gesproken mogen worden, Heere, kom haastig, Heere, kom spoedig, want we zijn de zonde zo moe. Heere, we willen u volkomen dienen en hier op aarde kan dat niet. Dan komt er een levende verwachting van de kerk naar zijn heerlijke wederkomst. Omdat de zonde zo gaan drukken, omdat de zonde zo'n scheiding maken, ontstaat er dat verlangen van de kerk om eeuwig bij God te zijn. Hoe hebben wij het dan nodig? Om op deze tweede Pinksterdag te bidden. Heere, daal af met uw Heilige Geest. Heere, ontdek ons toch. En geef ons de kracht om opnieuw te mogen breken met de zonden. En gij tenslotte, die dat leven niet kent. Die dat breken der zonden in beginsel niet hebt leren kennen. Hoor dan uit het woord van God dat dat breken geschieden moet. Want ge kunt niet stervende wereld aan de hand houden. Jonge mensen, het is Pinksteren geworden. En Pinksteren is het feest van Gods Heilige Geest. Dat is het feest der bekering. Dat is het feest der ontdekking. Want zo zal het ook gisteren verkondigd zijn. Gij die hem gekruisigd hebt. Dat is de ontdekkende prediking vanuit het Pinkster-evangelie. Dat is geen zoet evangelie over een geest. Dat is geen zoet evangelie over allemaal maar bekeerde mensen. Maar het Pinkster-evangelie is een evangelie van schuldverslagen zondaren. Die het daaruit roepen, mannenbroeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Dat is het feest van het breken met de zonden. Bekeert u. Dat is de prediking die ook vanmorgen tot u en tot mij komt, onbekeerd in mijn midden. Pinksteren is het feest der bekering. Dat is het feest van het breken met de zonden. Hebt u ook gebroken met de zonden? Hebt u ook gezegd, Heren, ik moet breken, maar ik kan niet breken, Heren. Bedouw mij met uw Heilige Geest, dat die mij doet breken met de zonden. Daarom, gemeente, het leven is niets anders dan een gedurig afscheid nemen van de wereld. Het leven van Gods kinderen is niets anders dan een gedurig sterven. Maar het is ook een gedurig opstaan in die meerdere Christus. En dat kan alleen maar door het werk van de uitgestorte Pinkstergeest. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, zo mogen wij komen met de gemeente voor uw heilig aangezicht. En nu hebben wij het gehoord, Heere, dat er moet komen in het leven, in de aanvang en in de voortgang, tot het aan het einde toe, een breken met de zonden. En dat vanwege ons zondige bestaan, vanwege die overgebleven zonden, die het leven van uw kerk zo vaak verduisteren. Maar nu hebt gij het Pinksteren doen worden, en daarom hebt gij die Pinkstergeest gegeven, om uw kerk te leiden in die ontdekkende wegen. Uw kerk steeds meer schuldig te stellen. En ook, Heere, om te doen breken met de zonden. Heere, geef dat er veel gebroken mag worden hier ook in Middelharnis. Gebroken met de zonden. Dat uw gemeente heilig mag leven als een sieraad. Uw voetstappen mag drukken. Ook in die weg van vernedering. Maar ook in de weg van verhoging. Dat ze mag leven in die ware vrezen des Heeren. Daarom dragen wij ook de kerkraad aan u op met haar dienaar, omdat zij als zonen der vertroosting en der vermaning door de gemeente heen gaan. Want troost en vermaning, beide gaan ze samen. Wilt gij dan zo de zonden ontdekken van uw kerk, opdat ze steeds meer aan u verbonden mag worden? Wij dragen ook in het bijzonder aan u op, degene die nog voor eigen rekening staan, die nog nimmer hebben leren breken. Heere, geef toch dat ze mogen breken. Dat het woord van het Pinkster-evangelie bekeert u. Dat die pijl afgeschoten door Petrus ook hun hart mag doorboren. En dat ze het ook mogen uitroepen, mannen, broeders, wat moeten wij doen? En dat ze ook mogen komen tot het aanvaarden van de schuld. Maar ook dat ze in Christus een weg der behoud mogen zien liggen. Heere, verzoen toch de zonden ook van dit gebed. Ook van deze preek. Heer, het is alles zo tekort. Het is alles zo vol van zonden. Vergeef het uit genade. Wil met de gemeente ook optrekken de nieuwe werkweek in. Geef aan ieder wat nodig is. Maar bovenal, geef dat het gesproken woord van zondag en van vanmorgen niet ledig zou zijn. Maar dat het alles zou doen tot uw welbehagen. En dat het mensen zou mogen bekeren. En dat het uw kinderen zou verder mogen leiden. Verzoen zo al hetgeen we hebben misdreven. We vragen het om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 139, de versen 10 en 14. Psalm 139, vers 10. Hoe dierbaar zijn uw wonderdaan. Zij zijn onmogelijk na te gaan. En ook het gebed uit het 14e vers. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer. Is geen, ik denk niet tot uw eer. Beproef men zie of mijn gemoed. Iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Psalm 139, de versen 10 en 14. Gemeente, keren wij dan naar huis met het gebed om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.